Ett underverb för fanafund, ich soll fokus op God. En morgen, ich soll mer aandacht aan jou geben, op jezelf. Dankjewel. Als je denkt over de hemel, wat komt in jouw gedachten? Hoe ziet de hemel uit voor jou? Alles stil en rustig en symmetrisch. Klassiek muziek met harpen in de achtergrond. Of is jouw beeld van een hemel meer zoals een voetbalstadion met iedereen enthousiast en Jezus en God de Vader in het centrum en iedereen springt met blijdschap en... Of een warme, gezellige verjaardagsfeer. Ik herinner me een jaar geleden, was bezig met een kinderenkamp in Canada, Ontario. En een van de zwarte jongen van 11, 12, hij mixt niet zo goed in de groep, dus ik ging met hem op een canoe voor een uurtje. En dan hij zegt tot mijn grote verbazing, ik wil niet naar de hemel. I don't want to go to heaven. Ik denk, nou, wat doe je met zulke gast in een christelijke kamp? Dus natuurlijk, ik vroeg, nou, waarom wil jij niet naar de hemel? Ik hou niet van zingen. Een hele eeuwigheid zingen, ik vind het niks. Dus hij had een bepaalde beeld van hemel. Mijn grootouders, mijn opa en oma, zij woonden in Londen, East London, Upminster, als je kent Engeland, Londen een beetje. En allebei christenen. Mijn opa vindt het fijn af en toe om een klassiek een concert te luisteren op de radio. Geen televisie, maar wel de radio. Dus te luisteren af en toe naar klassiek muziek. Maar mijn oma vond dat niks. Nee, alleen christelijke liederen. En dat was voor haar... Nee, niet zo goed. Haar beeld van de hemel was liederen zingen. Nou, wat ik vind zo, en als je vraagt aan Afrikanen mannen, vrouwen, wat vind jij van de hemel? Je kreeg ook een andere kleur. En wat ik vind zo fantastisch, is dat elke christen zal blij zijn in de hemel. Ook met de verschillende... Er is een bijbeltekst in 2 Korintiërs 2,9. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Dus tot nu toe, niemand heeft bedacht hoe fantastisch het zou zijn in de hemel. En als je hebt een idee, het is beter dan wat jij denkt. Nou, dat is mooi, hè? Maar wat denk je over God? Het maakt niet zoveel uit wat je denkt over de hemel. Je komt daar toch en het is een mooie verrassing. Maar wat denk je over God? Jouw beeld van God vandaag is wel belangrijk. Past jouw beeld van God bij de werkelijkheid? Of heb je opgebouwd je eigen idee, je eigen model van wie God is? Ik zal graag met jullie beginnen met een bijbeltekst uit het boek Romeinen. En als je hebt een bijbel, ik zal jou bemoedigen om dit tekst wel in je bijbel te vinden. In Romeinen hoofdstuk 1 en vers 18... Romeinen 1:18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem, van God, die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk in zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoeveel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verwaasd in hun overwegingen en hun overstandig hart is verduisterd. Geloof jij in God? In de bestaan van God? Ik begin van basics vanavond. Ik moet zeggen, af en toe, ik twijfel. Voor sommige mensen, geloof komt makkelijk. En voor sommige van ons, geloof komt niet makkelijk. En als ik zie grote ellende in de wereld. Als ik zie tsunamis en dergelijks. Ik heb een probleem met mijn beeld van God. Als God kan alleen met een vinger alles stoppen en hij doet het niet. God doet soms dingen dat ik verwacht helemaal niet. En dan krijg je soms een interne worsteling. Hou ik mezelf voor de gek met dit boek? Speel ik religie? Ik heb 4 kinderen, tussen 17 jaar oud en 25 jaar oud. En soms heb ik zorgen over mijn kinderen, dat zij moeten op school groen zeggen om goede cijfers te krijgen. En in de kerk op zondag, zij moet blauw zeggen om God te aanbidden. Begrijp wat ik bedoel? Dus ze moeten iets zeggen op school om goede cijfers en iets helemaal anders om zondag om God te aanbidden. Je wordt een beetje schizofreniek met je gedachten, dat is niet gezond. Er is alleen één werkelijkheid. En God is een deel van dat werkelijkheid. Als mijn beeld van God is verkeerd, dan het is verkeerd. En het is onze uitdaging om de echte God te ontdekken. Vorig jaar heb ik een boekje geschreven. Waarom zou ik geloven? Het is in de tafel, de boektafel. Het is een deel van mijn geschiedenis, mijn worsteling, mijn twijfels en mijn zoektocht. En als dat is ook jouw geval, ik zou zeggen, verlies niet je moed. Denk goed. Koop de boek. God heeft 2 boeken geschreven. God heeft de natuurboek geschreven en de tweede boek is de Bijbel. Dit natuurboek, we hebben net hier in Romeinen 1 over dat gelezen. Vanuit de wereld zijn, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. En hoe heeft God aan hun het geopenbaard? Antwoord, vers 20. Vanaf de schepping van de wereld uit zijn werken gekend. Dus de natuurboek is één manier waar God heeft zich geopenbaard. En de Bijbel is de andere boek. En natuurlijk passen ze goed bij elkaar. Vanavond, ik wil antwoord geven aan 4 vragen. De eerste is, bestaat God echt? De tweede vraag is, is God een persoon? De derde vraag is, waar kunnen wij van God leren uit dit boek, de Bijbel? En waar kunnen wij over God leren vanuit van de Heer Jezus? En daar komen wij tot een einde. Dus, ik wil beginnen met de natuurboek. Bestaat God? Nou, als ik kijk naar de natuur om ons heen. Sorry, ik moet iets zeggen. Misschien je denkt, ja, maar ik geloof al in God. Waarom maakt dit Philip zo moeilijk? Zeg, nee, ik probeer het niet moeilijk. Wat ik probeer is dat de God van de natuur is dezelfde God van de Bijbel. Dus ik begin met één boek om te laten zien dat één boek en de andere boek passen goed bij elkaar. Als ik zie in de wereld rondom de vinger, de vingerafdrukken van een krachtige, intelligente buitenstaander. En ik geef jou twee redenen. De eerste heeft te maken met een oorzaak. Alles in deze bekende universum heeft een oorzaak. Als ik een hond zie, nou, die was ergens een mama hond. Als ik een huis zie, nou, ergens, er was een persoon die heeft het huis gemaakt. Als ik kom tegen een kapot raam in mijn huis of hier in mijn slaapkamer, nou, je denkt, nou, wat is gebeurd? Er is een oorzaak achter alles in deze universum. We hebben een oorzaak. Nou, het is niet zo raar te denken dat het hele universum heeft ook een oorzaak. Op school leren wij dat er is een oerknal. Zelf als een oerknal is echt, dat oerknal heeft ook een oorzaak. En dat oorzaak noemen wij God. Die moet een begin zijn. Een andere manier te denken, als we lezen het boek van de natuur, is er de feit van de complexiteit van alles. Deze wereld waar wij wonen is echt zo complex. Kijk eens alleen aan jouw lichaam. Ik ben geen huisarts of zo, ik ben een wiskundige, dat is mijn ding. Maar als je kijkt naar een lichaam, het is echt ingewikkeld. De hele nervous systeem, al de kleine eentjes en zo, het is echt, echt ingewikkeld. Als je denkt over de digestive system, wat is dat, die space vertering systeem? Ja? Dat je eet een appel, of etensoep, met broodjes, en het gaat binnen, en veel interessante dingen gebeuren voordat het buiten gaat. Het is echt ingewikkeld. Om te denken dat alles toevallig is, vraagt veel geloof, hoor. De hele wereld zit zo complex in elkaar. Als ik zie de complexiteit, dan denk ik, nou, er moet een ontwerper zijn. Complexiteit komt niet toevallig, complexiteit komt in dat grote ontwerper van alles, van een kleine oog, en hoe fantastisch een oog werkt. En al de hele natuur werkt in zo complex en zo interessant. De ontwerper, dat is God. Als je denkt over de complexiteit van de wereld, of als je denkt over een oorzaak, dat helpt mij denken, ja, een God bestaat. Er is een begin. Het is niet alleen een verhaaltje van een boek. Van dit boek, er is ook de boek van de natuur en ik kan iets van God zien in dat boek van de natuur. Het lijkt me daarom redelijk om te geloven in het bestaan van een krachtige universele oorzaak en intelligente universele ontwerper. Maar wat kunnen wij meer ontdekken in het boek van de natuur? Ik kom later naar de Bijbel natuurlijk, maar in het boek van de natuur, wat meer kunnen wij ontdekken over God? Is God een energie, een iets? Of is God een persoon, een hij of een zij? Nou, als ik kijk naar de natuur, ik kan denken over logica. Ik zou zeggen dat een persoon, zoals jij en ik, een persoon is iets groters dan een ding. Jij bent iets groter dan de stoel dat je onder jou. Ja? Jij bent groter dan je auto. Jij bent iets groters dan een boom. Amen. Zo is het, hè? En ik zou ook zeggen dat de groter creëert de kleiner. Je vindt dat een mens creëert, maakt een computer. Een computer maakt nooit een mens. Een vogel maakt een nest. Een nest maakt nooit een vogel. Dus de grote creëert om maakt. Dus wie heeft mensen zoals wij gemaakt? De schepper moet tenminste een persoon zijn, of groter dan ons, om personen te maken. En dat laat me denken dat God kan niet een energie zijn, niet alleen een kracht, maar God moet ook een persoon zijn die dezelfde of groter is dan wij. Een ander argument over dat God een persoon is, heeft te maken met schoonheid. Het is een hoofdstuk in het boek van de natuur. Heb je dat gedacht? Kijk eens achter mij, verschillende kleuren. Het was mogelijk om een universum te maken in zwart, grijs en wit. En toch hebben wij zoveel verschillende kleuren. Niet alleen verschillende kleuren, we hebben zoveel verschillende smaken. Bananensmaak, arbeidsmaak, pindakaasmaak, dubbelzoute dropsmaak. Er zijn zoveel verschillende smaken. We hebben het niet nodig, maar toch, er zijn er. Er zijn zoveel verschillende bloemen. Zoveel mooie muziek. Mooie muziek. De universum heeft deze dingen niet nodig. Schoonheid is een luxe item in de universum. Luxe. De feit dat schoonheid bestaat, laat me denken dat de schepper waardeert schoonheid. En de waardering van schoonheid is een eigenschap van een persoon. Dus dat laat me goed denken dat God ook is een persoon. De schepper God heeft... Een vriend van mij, hij houdt veel van chocola. Hij denkt van chocola is zo fantastisch. De hele wereld kan bestaan zonder chocola. Maar de feit dat chocola bestaat, is een bewijs voor hem dat God bestaat. Het is niet toevallig. Dus van het boek van de natuur, ik zie dat, ja, het is redelijk te geloven in het bestaan van God. Meer, het is van het boek van de natuur, het is redelijk te geloven dat de God, de schepper God, is ook een persoonlijk God. Het is een persoon. Hij houdt van schoonheid, bijvoorbeeld. Nou, een interessante eigenschap van personen is dat zij vinden het fijn om te communiceren. Als je wil iemand echt kwaad doen, je zet een persoon in de gevangenis alleen voor de hele jaar. Het is echt moeilijk. Mensen houden van communicatie. Je zit aan de tafel, op dit moment zitten jullie stil, maar als jullie de kans krijgen, jullie beginnen te praten. En niet alleen de vrouwen. Ja, net zo erg de mannen. Het is een eigenschap van personen te willen communiceren. Dus, als je kijkt naar het boek van de natuur, en ik zie dat God bestaat, dat God is een persoonlijk God, het is niet raar dat God zou proberen communicatie met ons te hebben. Begrijp wat ik bedoel? Meer, misschien kunnen we dat wel verwachten van God, dat hij zal dat communicatie doen. En dan komen wij naar de Bijbel. En in de Bijbel komen wij tegen communicaties van God. Waar God, de schepper, het is niet een verhaal apart van de werkelijkheid. De Bijbel is een verhaal die past bij de werkelijkheid, bij de boek van de natuur. En de God, de schepper God, die heeft chocola en andere smaken en kleurtjes gemaakt. Die God heeft gekozen met Adam en daarna met Abraham en daarna met andere, Mozes en veel andere mensen in contact te komen. Als jullie dit nuttig vinden, in de achterna de boek, dit is een kleine papiertje hier. Dit is één voor iedereen als je dit wil. 10 redenen die mijn geloof ondersteunen. Waarom ik in God geloof. Dus als je dat meenemen, het is gratis. En voor Nederlanders, het is belangrijk. Gratis naast de boektafel. Maar de boeken zijn niet gratis, alleen de papiertje. Voor de duidelijkheid. Zo, nou we gaan naar de Bijbel. De tweede boek van God. En wat kunnen wij leren van God? Hoe openbaar God zich in de Bijbel? Als je begint de Bijbel te lezen, ik zie dat God is een machtige schepper. Ja? Ik denk, oh, fantastisch. Ik wist dat al van de andere boek. Van de natuurboek. Het klopt. Dan, ik zie dat God is een persoon. Die heeft gevoelens. Die heeft een wil. Die is wijsheid. Die soms is boos. Die soms is tevreden. Die soms is blij. Is een persoon. Ik denk, oh, dat is mooi. Ik had dat verwacht van de natuurboek. Dat God een persoon zou zijn. Wat meer kunnen wij in dit boek ontdekken? Ik lees Johannes 4, 24. En het zegt, God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Oeh. Dus wij kunnen van dit boek lezen, leren, dat de werkelijke God, de enige God die bestaat, is een geest. Hij is niet een deel van de fysieke wereld. Hij is niet een deel van dit schepping. Hij is een geest. En dus omdat hij is niet een deel van dit fysieke wereld, hij is niet beperkt door rare dingen dat wij hebben. Onze eigen beperkingen. Ik lees bijvoorbeeld in de Bijbel dat God is alomtegenwoordig. Grote woord, alomtegenwoordig. Dat betekent dat God is in de hemel en God is ook hier in ons midden. Waar twee of drie mensen samen zijn, daar is hij. Hè? Nou, dat is echt raar. Maar het is mogelijk, God is een geest. Ik herinner me eens, ik was in gesprek met een jongeman en hij was een beetje down in zijn christelijke leven. Ik zeg, ja, ik ben moe van bidden. Ik bid en ik kreeg het gevoel dat mijn gebeden gaan niet verder dan het plafond. En ik vroeg hem af, nou, in welke kant van het plafond is God dan? God is dichtbij. Het hoeft niet boven het plafond te gaan. Ik merk in Eindhoven, vele broeders beginnen de gebed, lieve Vader in de hemel. En ik denk, nou dat is prima, maar voorzichtig om te denken dat hij zo ver weg. En natuurlijk, hij is alomtegenwoordig, dus hij is een geest. Hij is in de hemel, in de Vaders huis, en hij is ook hier met ons. Amen. Echt waar, hoor. Ja. Nou, Matthäus 18, 20, waar twee of drie samenkomen, en daar ben ik in hun midden. Ja. Dat is de kernbijbeltekst voor de vergaderingen van gelovige broeders en zusters. Dat is mijn achtergrond. En het is zo makkelijk om samen te komen, te zingen, te bidden, zonder te beseffen de werkelijkheid dat Jezus is aanwezig. Als je bent niet bewust van Gods aanwezigheid hier, in de persoon van Gods geest op dit moment, dat is jammer voor jou. Hij blijft hier. Je mist hem. Nou, ik lees ook in de Bijbel dat dit God, hij ziet alles. De ogen van de Heere zijn op elke plaats. Spreuken 15, 3. Als jij denkt dat de ogen van de Heer zijn in elke plaats, maakt dat jou, word je blij ervan of stresst ervan? Als je bent met de verkeerde website bezig, dan dat is stressvol om te denken dat de Heere God kijkt ook met jou. Als je bent met goede dingen bezig, het is een bemoediging te weten, jij, God, hij ziet mijn pijn, hij ziet mijn frustratie, hij ziet mijn moeilijkheid. De ogen van de Heer zijn in elke plaats. Ik lees een andere eigenschap van God, dat ik lees in zijn openbaring in de Bijbel, is dat God kent alles. Psalm 147, vers 5. Onze Heer is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. Mooi. Eigenschappen van God, de verkleurige God, de werkelijk God, de God van de Bijbel, de enige God dat er is. En wij leren van Gods openbaring dat hij kent alles. Nou, er is een andere eigenschap, een mooie eigenschap, is dat God bestaat buiten tijd. Voor ons mensen, het is echt moeilijk, we denken altijd om vroeger, nu en vroeger en straks. Wie was hier vroeger in een kamp? Wie is hier nu voor de eerste keer? Wie zal komen de volgende jaar? Dat is echt onze manier van denken. En te denken buiten tijd. Nou, de Bijbeltekst zegt niet precies, God is buiten tijd. Maar je kreeg opmerkingen zoals Openbaring 1:8. Jezus zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komt, de Almachtige. Voor Abraham was, ik ben. Er zijn een aantal uitspraken die zeggen, ja, God... Hij bestond voordat de tijd bestond. Dat is mooi. Het is een deel van de verkleurigheid van God. Ik probeer jullie te laten zien hoe fantastisch groot en mysterieus onze God is. Hij past niet bij jouw kleine doosje in je hoofd. En dat is mooi zo, toch? Soms heb ik ook zulke lange discussies over de... Uitverkiezen, ben ik uitverkozen of de voorkennis van God, of mag ik ook voor God kiezen, of hoe dan? En ik denk een veel van de moeite heeft te maken, is makkelijker gemaakt als je denkt dat God bestaat buiten tijd. En, maar voor ons, het is moeilijk om te denken zonder before and after. Ik lees ook in de Bijbel dat God is niet alleen een persoon, niet alleen een de schepper, niet alleen een onmachtig, niet alleen een geest, niet alleen buiten tijd, maar dat God is een goede God. Dus ook als ik zie rampen, ook als ik zie moeite, ik heb een zoon met een hartprobleem, ook als ik zie moeilijke situaties, onze God blijft een goede God. Ik lees dat hij is heilig, hij kan geen kwaad doen. Dat hij is rechtvaardig. Hij doet altijd, altijd wat juist is. Dat God spreekt altijd wat waar is. God kan niet liegen. Dat maakt interessant de beloftes van God. Hij is trouw. Hij doet wat hij zegt. Zijn beloftes zijn betrouwbaar. En andere interessante dingen dat ik vind in Gods woord over God. En dit is, dat komt niet duidelijk voor in de boek van de natuur. Maar in dit Bijbel, dit openbaring wel. Is dat God is een drie-eenheid. Vader God, Zoon God, Heilige Geest God. Toen ik 15, 16 jaar oud was. Ik heb veel boekjes gelezen over drie-eenheid. Ik wil graag God goed begrijpen. En je kreeg al de boekjes... Dat God is zoals een ei, met de gele stuk, met de witte stuk, met de buitenkant, drie, maar één ei. Of dat God is een beetje zoals water, je hebt de water en je hebt de ijs en je hebt de stroom. Stoom, dus gas, liquid, solid, maar één water, dus één God en zo. Er zijn altijd verschillende voorbeelden, maar ik moet wel zeggen... Redelijk zwakke voorbeeld. Het is moeilijk om God te beschrijven. En in die tijd, het raakt mij frustreerd, maar ik heb geleerd in mijn hoofd een kleine doosje te hebben met de titel Mysterie. En niet gestrest te worden, maar hey, Het is een mysterie. Kijk eens, de openbaring van God als een drie-eenheid is zo raar dat het is onmogelijk, zou ik zeggen, voor mensen dat te bedenken. Het komt alleen door openbaring. Het is veel makkelijker om een andere, eenvoudige God te bedenken. Ja? Toen Mozes was in de woestijn, hij zorgde over schaapjes, een beetje van een saaie taak. Niet zoveel gras in de woestijn. En dan hij zag een brandende struikel. Bush. En dan... het zou niet zo raar zijn om brandende busjes te zien in een woestijn. Ik denk dat is een normale verschijnsel. Wat was raar met deze verschijnsel, was dat het duurt lang. Dat het blijft branden en het wordt niet op. En Mozes keek naar het loodje. Nog een half uurtje. Nee, het blijft. 2 uur. Een manier waar God roept Mozes. De nieuwsgierigheid van Mozes. En dan Mozes ging dichterbij om te kijken. En dan God zegt, hey, jongeman, schoenen uit, het is een heilige plek. En dan Mozes roept een normale vraag. Wie ben je? Hoe kan God zichzelf beschrijven aan Mozes op dat moment? Zo'n grote, complexe God. En dan zegt God tegen Mozes, fantastische antwoord, denk ik. Hij zegt tegen hem, ik ben die ik ben. Mooi, hè? God is zo complex, zo groot, zo veelkleuriger. En dan de enige manier om God te beschrijven, is wie is God dan? Ik ben wie ik ben. Dat is de God die heeft zich openbaard in de natuur en geopenbaard ook hier in de Bijbel. Ik ga nu naar mijn laatste vraag, over, we hebben zien, God bestaat, yes, God bestaat als een persoon, yes. Hoe is dat persoon, de openbaring van de Bijbel? We hebben net een paar mooie dingen gezien. En dan de grootste openbaring van God in de Bijbel, komt door de persoon van de Heer Jezus. Ik zal hier een Bijbeltekst lezen uit Hebreeën hoofdstuk 1. Hebreeën hoofdstuk 1. Nadat God, hoofdstuk 1 en vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, capital Z, Zoon, Jezus. In de natuur, als wij denken over de natuur, er is veel mooie dingen dat wij kunnen over God ontdekken. Als wij lezen de Bijbel ook. Maar de grootste openbaring van God is in de persoon van de Heer Jezus. God in de Heer Jezus, God wordt mens. Dus daar kregen wij de climax, het hoogtepunt van Gods openbaring. En wat leer ik als ik denk en kijk en lees over onze Heer Jezus? Wat wil God met mij, met ons? Hij wil een vriendschap, relatie. Hij wil graag een vriend zijn. Dit grote God, de schepper God, wil graag een vriendschaprelatie met jou en mij. Rare kleine wormtjes zoals we zijn. En dat is zo fantastisch. Het hoeft niet zo te zijn. En toch heeft God gekozen, vrij gekozen, om met mensen zoals wij een vriendschap te beginnen. Jezus zegt tegen de discipelen, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Dat is Johannes 14. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Nou, profetie, Bijbelprofetie, is een ingewikkeld onderwerp. Dus ik word niet zo stellig. Maar er zijn een aantal Bijbelteksten die zijn fantastisch. En dit is een van die. Waar Jezus zegt, ik kom terug. Maar eerst, ik ga naar mijn vaders huis, ik maak iets klaar. Hoe lang is hij bezig om dat klaar te maken? 2000 jaar. Ik denk, nou, in 6 dagen heeft hij zo'n wonderbaar universum gemaakt. Wat kan hij in 2000 jaar maken? Ongelooflijk. Maar het is niet alleen iets moois dat hij wil maken. Hij wil maken een sfeer. Hij is bezig om iets te maken in de vaders huis. Waarom? Omdat hij wil graag ons daar hebben. Als ik ga op vakantie alleen, niet mis, maar het is zoveel gezelliger als ik mijn vrouw meeneem. En mijn kinderen. Nou, ik heb een goede vrouw, dus rustig aan. Niet altijd zo, maar ja. Okay. Jezus zegt, ja, ik wil graag jullie met mij. Niet alleen voor een weekje, maar voor de eeuwigheid. Dat is de manier dat God, de Heer Jezus, kijkt aan ons. En hij wil graag dat relatie, dat vriendschappenrelatie, dat gezelligheid hebben met jou en mij, met iedereen van ons. God is geen grote boze man met een stok en hij probeert fouten met ons te vinden. Hij wil graag vriendschap. Maar als ik kijk aan de Heer Jezus, ik ontdek 3 belangrijke issues. En met dat kom ik tot een einde. De eerste is dat wij hebben een serieuze probleem. De Bijbel noemt dat zonde. En de reden waarom ik weet dat het een serieus probleem is, is dat de enige oplossing was de leven van de Heer Jezus zelf. God moet mens worden en moet sterven om te betalen voor de zonde, mijn zonde, jouw zonde. En dan, ik kan niet zeggen, nee, het is een kleine iets. Ja, foutjes. Het gaat om een serieus, heftige probleem. Die heeft een oplossing nodig en ik kom in een moment naar de oplossing. Ik had een neusoperatie, ik denk 4 weken geleden. Ik was snel gestopt, verstopt. Met koude lucht en zo. En dat gebeurt 5 jaar, 6 jaar nu. Dus iemand heeft gezegd, nou, zeker een paar dingen van daar binnen knippen, zo, al knippen. En dan het wordt goed en zo. Dan je kreeg goede lucht en het is gratis, dus het is goed en zo. En er geen meer sprays. En ik, nou, het spray werd ook maar uiteindelijk, ja, ik doe het dan. En dan je moet naar het ziekenhuis. En je moet aan de narcose gaan. En zei, ja, ik weet niet precies wat ze doen, maar... Kijk eens, als je denkt dat je probleem is klein, dan je bent altijd bezig met pilletjes en met spreetjes en met zalvingetjes en dingen. Als iemand zegt, je hebt kanker ergens in je been of zo. Dan denk ik, oh, ja, mijn knie. Nee, het is echt serieus. Nou, ik zet een beetje van een salving op. Van kruidvatten is goed, salvingen. En ja, komt goed. En nou, ik denk vandaag de pijn is een beetje minder. Nou, het gaat. Maar ja, met salvingen, je kanker in je knie blijft hoor. Misschien wordt het groter. Als je overtuigd bent dat je hebt kanker in je knie of zo. Of gangrene of zo. Dan je... Ik wil graag naar een ziekenhuis gaan en zeg, ja, alsjeblieft, amputeer mijn been. Mijn oma in Engeland had gangrene on haar benen. Dus eerst onder de knie, dan boven de knie, dan 1 been ging weg en dan de andere been ging weg. Het is echt een moeilijke periode. Maar je gaat nooit naar een ziekenhuis en vraagt, kan je alsjeblieft mijn been amputeren? Tenzij je bent overtuigd dat je hebt een serieus probleem. Echt zo, hè? Je neemt nooit Jezus serieus en God serieus, tenzij je bent overtuigd dat je hebt een ernstig probleem. Als je bent niet overtuigd dat je bent een zondaar en je gaat richting hel zonder God, dan je speelt religie. En er zijn veel verschillende smaken. Er is de reformatorische religie, er is de katholieke religie, protestante religie, evangelische religie, charismatische religie. Er zijn veel verschillende religies. Je speelt met religie, tenzij je zoekt God voor een oplossing. En misschien kom je van een kampje en denk je, ja, goede gezelligheid, een beetje zo, een beetje Bijbels niet mis, en de mooie mensen zo. Alsjeblieft, neem Jezus serieus. Jezus is de climax openbaring van God. En je hebt een probleem en alleen Jezus is de oplossing. En dat is mijn tweede ding dat ik leer van Jezus. Eén is dat we hebben een ernstig probleem en ik hoop dat je voelt jouw probleem. Zonder overtuiging van een probleem, je gaat nooit serieus op zoek voor een oplossing. Maar als je denkt, ja, ik heb een oplossing nodig, dan halleluja, Jezus is dat oplossing. God heeft een oplossing gebracht. En dat is Jezus. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn ene geboren zoon gegeven heeft. Dat is de prijs. Opdat iedereen hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Petrus zegt, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat, met een doel, hij ons tot God zou brengen. Dus we hebben een ernstig probleem. God uit liefde, het is een keuze, het is makkelijk voor God, al onze mens te delete. En ik begin nogmaals met een nieuwe Adam en een nieuwe Eva. Een betere model, nummer 2. En God heeft dat niet gekozen, hij heeft gekozen om ons te redden. En heeft een grote prijs betaald om dat mogelijk te maken. En de goede nieuws voor de Nederlander is dat het voor jou gratis is. Het is niet goedkoop, het is echt duur. De leven van Jezus. Maar het is gratis. Meer, het kan alleen gratis zijn. Het is beschikbaar voor iedereen. Die heeft de nederigheid om te zeggen, ja, Heer Jezus, ik heb het nodig. Ik sta aan de deur en ik klop. Openbaring 3. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnen, bij hem binnenkomen. Maar hoe weet je dan dat God klopt aan je deur? Hoe hoor je dan de stem van God? Wat, ja, ik hoor niks. Als jij bewust bent dat je hebt Jezus nodig, dat je bent een zondaar en je hebt een oplossing nodig, dat bewustheid komt van de geest van God. Dat is de stem van God. En wat doen we dan? Het is makkelijk. Wij doen de deur van ons hart open. Net zoals als een vriend komt bij jou op bezoek en ik ga ding-dong naar de deur van je huis. En je kijkt naar de raam en je uit de raam en je zegt, hey, wat fijn, Jan is op bezoek. En je gaat lekker naar de televisie of lekker spelen op de computer of zo. Nou, hij bleef buiten. Je moet niet alleen zeggen, wat fijn dat Jan is op bezoek. Je moet zeggen, hey, open de deur en kom binnen. Ga binnen, zoek maar uit wat voor woorden, maar je moet wel je bezoeker ontvangen. Heer Jezus klopt aan de deur van je ziel en hij wil graag binnenkomen. Hij wil graag jou redden. Hij wil graag jou een kind van God maken. Hij wil graag jou in de familie hebben. Maar het vraagt wel van jou een reactie. We kunnen niet passief blijven. Ah, wat fijn, ik hou van Jezus. Ja, mooi zeg, mooi. Ja, het is mooi. En toch, het vraagt een reactie. Om de deur open te van je hart. En Jezus maakt het makkelijk. Je hoeft niet bijzondere woorden te gebruiken. Je kunt je eigen woorden gebruiken. Heer Jezus, ik kom, red mij, vergeef mij, kom binnen. Ik geef mijzelf aan jou. Jezus is geen ambtenaar van de overheid. Soms ambtenaars in sommige landen proberen alles moeilijk te maken met papierwerk. Oh, je hebt een stamp nodig. Oh, je hebt een hit nodig. Oh, kom terug, kom terug. Nee. Jezus houdt van jou en hij maakt het makkelijk voor jou. Maar je moet wel dat initiatief nemen. Je moet wel dat deur openmaken. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 1 Johannes 5, 12. Het is eenvoudig. Nou, het is tijd om te stoppen. Tot een einde. Wat hebben wij vanavond gezegd? We hebben gefocust om de schoonheid van God, de veelkleurigheid van God. Ik probeer jou te schetsen hoe wonderbaar en ingewikkeld en groot en fantastisch God is. We hebben dat gezien in het boek van de natuur. Zonder de Bijbel, we kunnen mooie dingen van God ontdekken. Maar we hebben ook de Bijbel waar we kunnen veel meer van God, dat fantastisch God ontdekken. Hij is een persoon, een liefdevolle persoon. En we hebben ontdekt dat hij houdt van mensen. En hij wil een relatie met jou ingaan. Vraag je, wil jij ook dat relatie? Als je verliefd bent op een meisje en de meisje is niet verliefd op jou, je hebt pech. Nou, je kan proberen 6 maanden, maar als het blijft zo, je hebt pech, man. Als jij wil een vriend van iemand zijn en de andere heeft geen behoefte om vriendschap, moeilijk. Fantastisch, Heer Jezus, God wil graag onze vrienden zijn. En als wij zeggen, nee God, geen interesse, hij heeft pech. Omdat hij forceert niemand. Zo is onze God. Zullen wij bidden om te eindigen? Vader God, wij zijn zo dankbaar voor wie u bent. Groot, krachtig, mysterieus. Ingewikkeld, mooi. Drie-eenheid God. Heilig God. Zoekende God. Sprekende God. Liefhebbende God. Dank u wel, Vader God, u heeft gekozen om uw liefde op ons te focussen. Ook met onze problemen en onze zonden. U heeft ons gezocht en u heeft uw Zoon, de Heer Jezus, gestuurd zijn leven gegeven om ons te redden. U was bereid, Vader God, om een zo grote prijs te betalen. Om onze harten te veroveren. Wij komen vanavond met dankbaarheid in uw aanwezigheid. Wij zeggen tegen u, Papa God, dat wij houden van u. Wij zeggen tegen u, Heer Jezus, dat wij hebben u lief. Omdat u heeft ons eerst lief gehad. Wij aanbidden u met warme harten vanavond. Amen.